kerkdiensten. DV zondag 22 oktober, 's morgens om 9:30, dominee Rozenboom uit Kesteren en 's avonds om 6:30, dominee Van Zetten. Collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor ProRegen. De voorzang is Psalm 60 vers 2, ge hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. De kerkraad wens iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen van Psalm 8, daarvan het eerste vers. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde al omgeprezen? Over de grootheid van de Heere en ook het vierde vers over de kleinheid van de mens. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? We zingen op Psalm 8, vers 1 en vers 4. Ook deze avond belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we van Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen. En ook het 11e vers. Zing de Heere die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 10 en 11. Na de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u, van jullie, spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons hart met de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe Heer in de hemel, die wij in uw Zoon, Jezus Christus, zo intiem onze Vader mogen noemen. Tot u komen wij ook deze avond in het gebed. U bent de God, zoals we gezongen hebben, die eeuwig leeft. Wij zijn mensen die voorbij gaan. Wij worden op een moment geboren en wij gaan ook op een moment weer sterven. Wij zijn eindig. En hoeveel zijn ons al voorgegaan? Maar u bent de God die eeuwig leeft. En wat is nou het wonder, Heere, dat u dat eeuwige leven ook kwijt wilt aan ons? Want Heere, waar moeten we anders zijn? Tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U hebt de woorden die leven geven. Heere, om die woorden zitten wij ook vanavond verlegen. Misschien hebben we dat ook diep zo beleefd en ervaren. Misschien ook juist helemaal niet. Maar wat wij vinden of ervaren, dat is niet het belangrijkste. Maar het is een feit. dat wij zonder die eeuwige levenswoorden van u eeuwig sterven, verloren gaan. En daarom is het zo een genade dat we hier vanavond zijn. Niet uit eigen beweging, maar omdat u ons roept. Mensen die het niet verdienen. Mensen die elke zondag weer voor uw spiegel van uw heilige wet komen te staan en moeten belijden zondaren te zijn. En toch, u laat uw woord uitgaan. Een scherp woord, vanavond ook misschien een aangrijpend woord, maar geen woord dat de bedoeling heeft om ons te veroordelen, maar een woord dat ons vrij spreekt. Maar ook een woord dat ons dringt om u te zoeken, om te komen tot u. Omdat dit woord ons anders veroordelen zal. Heer, het is uw genade. En mag het dan ook vanavond zo zijn dat we dat ook zo ervaren. Dat dat woord niet alleen binnenkomt in ons oor, maar ook binnendringt in ons hart. Dat het heel ons hart zal veranderen. Misschien wel voor het eerst. Dat wij voor het eerst, als we met de rug naar u toe staan, omgedraaid worden. En u gaan zien zoals u bent. Misschien wel, heren, omdat wij dat al zo vaak nodig hadden en elke keer weer onze eigen weg gingen. En wie van ons doet dat niet? Dan hebben wij het ook nodig dat u ons opnieuw omdraait. Zodat we voor u komen te staan. Dat we enerzijds zien wie we zijn in het licht van uw woord. Maar anderzijds en belangrijker, dat we zien wie u bent. Want u zoekt geen mensen en u roept geen mensen die het goed voor elkaar hebben. U wilt geen mensen genadig zijn die u nog wat kunnen bieden. Die mensen zijn er niet. Maar u roept mensen die verloren zijn. Geef dat wij ons vanavond zo, als een verloren mens, mogen uitleveren aan u. Heren, hier ben ik. Heren, wilt u ons zo uw Heilige Geest geven? Aan ons hier in dit kerkgebouw, aan degenen die met ons verbonden zijn, misschien wel in een eenzame woonkamer of slaapkamer. Dat het woord hier in de kerk, maar ook daar, zijn kracht zal doen. En daartoe zijn wij afhankelijk van u. Wij kunnen de Bijbel openen, maar uw woord en uw stem horen wij niet, als u uw Heilige Geest niet schenkt. Wilt u uw dienaar helpen in het spreken? Vrijmoedigheid geven, dat het woord open gaat. En zo ook voor heel de gemeente. Want wat is het ook een grote roeping om te luisteren met aandacht, met concentratie. En bovenal ook, heren, met de gesteldheid van het hart van de jonge Samuel. Spreek, heren, uw knecht hoort. En dan maakt het niet uit of we nog zo jong zijn. Misschien niet alles begrijpen. Maar dan kan er ook voor ons een woord bij zitten. Dat we zien wie u bent. Dan maakt het ook niet uit dat we oud zijn. En dat we al zoveel diensten gehoord hebben. En al zo vaak dachten, wat moet ik ermee? U kunt er doorheen breken. Wilt u niemand van ons vanavond voorbij gaan? En laat uw woord zijn loop mogen hebben. Tot eer van uw naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zo bidden we u enkel en alleen in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avonddienst is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daarvan het 14e hoofdstuk. En de tekst voor de preek is dat gedeelte waar boven staat de grote maaltijd. Althans, in de Bijbel die ik voor me heb, dat is vanaf het 15e vers. tot het 24e vers. Een gelijkenis van de Heer Jezus. We beginnen iets eerder te lezen en we lezen ook iets verder door om iets van de context waar het zich afspeelt te begrijpen. We beginnen te lezen in Lucas 14 vanaf vers 12 en we lezen door tot vers 27. Lucas 14 vanaf vers 12. En hij, de Heer Jezus, zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had: wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van hen die mij aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem: zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem: een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei: heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf: ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. En vele menigten trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij die het woord van God hoort en het bewaart in het hart. Amen. Voordat wij over dit schriftgedeelte zullen horen in de verkondiging, zingen we met elkaar ter voorbereiding daarop van Psalm 145. In deze psalm komt ook iets terug van die overvloed waar het over gaat in de tekst. De overvloed van die maaltijd van die gastheer. We zingen in vers 2. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En in het bijzonder dan ook in vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan die milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Die overvloed van Gods gunst. Daarvan gaan we zingen in Psalm 145, het tweede vers en het derde vers. Gemeente, in antwoord op de prediking zingen wij zonder nadere aankondiging Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Het tweede vers van Psalm 36 na de preek. Gemeente, zoals ik zei, de tekst voor de verkondiging in deze dienst is een gelijkenis. En als de jongens en de meisjes dat woord gelijkenis horen, dan denken ze misschien wel, dat ken ik wel uit de Bijbel, maar dat woordje gebruiken wij in het dagelijks leven natuurlijk niet zo vaak. Gelijkenis. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is een gelijkenis? We zien dat de Heer Jezus gelijkenissen vertelt. En hij vertelde hen een gelijkenis, staat er dan. Nou, een gelijkenis, dat is op zijn eenvoudigst gezegd een voorbeeld. Een voorbeeld in de vorm van een verhaal. Er zijn hele bekende gelijkenissen. De barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Die behoren zelfs tot de bekendste Bijbelgedeelten. Omdat die gelijkenissen zo aansprekend zijn. Makkelijk te onthouden ook. Met een radicale boodschap vaak. Vanavond de gelijkenis van de grote maaltijd. Gelijkenis, er zit ook het woordje gelijk in. Je vergelijkt iets ergens mee. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, als het gaat over iemand uit je klas, en die wint altijd bij een wedstrijdje sporten, dan zeg je, die is zo snel als een haas. Je vergelijkt diegene met een haas. Je geeft een voorbeeld. Nou, zo ongeveer. Dat doet de Heer Jezus nu ook. Hij geeft een voorbeeld. Maar wat wil de Heer Jezus nou zeggen? Wat wil hij nou met een voorbeeld verduidelijken? Dat is het Koninkrijk van God. Elke keer als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan vergelijkt hij iets. En gebruikt hij iets om iets te vertellen over het Koninkrijk van God. Dat is blijkbaar iets, ja, moeilijk te begrijpen op een bepaalde manier. Dus gebruikt de Heer Jezus voorbeelden. Hij zegt in onze tekst dat het Koninkrijk van God iets weggeeft van een gastheer. Die een maaltijd aanricht. Vaak staat er dan aan het begin van zo'n gelijkenis ook. En hij sprak tot hen, het Koninkrijk van God is gelijk aan. Dat zien we hier niet. Het heeft hier een andere aanloop. Want er is iemand, kijk maar in vers 15, die zegt, zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. De Heer Jezus, we zijn begonnen in vers 12, hij heeft eerst een ander verhaal verteld. Over die man die iemand uitnodigt, niet degenen die hem terug kunnen uitnodigen, maar armen en verminkten. En dan zegt er iemand die met hem aan tafel zit, die zegt, zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Ja, dat wisten de Joden. Als de maaltijd, als het daarover ging, over een maaltijd, dan moet dat iets met het Koninkrijk van God te maken hebben. In heel het Oude Testament gebeurt dat al. Zie je de profeten het beeld van een maaltijd gebruiken. Bijvoorbeeld in Jesaja 25. De Heere van de legermachten zal op deze berg een maaltijd aanrichten voor alle volken. En dan spreekt Jesaja over het Koninkrijk dat komt. Het Koninkrijk van God. En dan gaat de Heer Jezus ook spreken over een maaltijd. En wat is nou zo bijzonder? We hadden ook het hele hoofdstuk kunnen lezen. En dan hadden we gezien in vers 1, u moet maar eens terugbladeren, wanneer dit nou gebeurt. Vers 1, en het gebeurde toen hij in het huis van een van de leiders van de fariseeën gekomen was op een sabbat om brood te eten. De Heer Jezus, hij zit dus aan de maaltijd. De Heer Jezus, hij is bij een van die fariseeën, een van de leiders daarvan, en hij zit brood te eten, of beter, hij ligt. Ze lagen aan een lage tafel. En dat geeft ons meteen iets mee. Wij vinden het vaak best moeilijk om de prediking en de woorden van de Heer Jezus te begrijpen. Wij leven zoveel later in zo'n andere tijd. Maar voor deze mensen was het levensecht. Je zit aan een maaltijd. En dan gaat de Heer Jezus ook vertellen over een maaltijd. Hij sluit aan bij de situatie waarin ze zitten. Het laat iets zien van hoe radicaal actueel. Hoe alledaags de voorbeelden zijn van de Heer Jezus. Hoe levensecht zijn prediking. En dan komt hij en dan komen wij bij de tekst. Over de maaltijd van het koninkrijk. Dat heb ik als thema boven de preek gezet. De maaltijd van het koninkrijk. En dan zien we dat het best een aangrijpende boodschap is. Als we zo met elkaar die versen doornemen, dan zien we in de eerste plaats de nodiging tot de maaltijd. Vers 16 en 17. Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. Stuurde zijn slaaf erop uit om te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. De nodiging tot de maaltijd. Lezen we verder. De weigering, dat is aangrijpend, de weigering van de maaltijd. Vers 18. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. En in de laatste plaats toch nog het komen tot de maaltijd. Vanaf vers 21 het laatste stuk. Dat die man zegt, ga er snel op uit en breng ze binnen. En dat die slaaf zegt, Heer, het is gebeurd. Dus de maaltijd van het koninkrijk, de nodiging tot de maaltijd, de weigering van de maaltijd, het komen tot de maaltijd. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat ook wel eens gehad, dat je opa of oma, als je die nog mag hebben, dat die je opbelden op een zekere dag en zeggen, kom je een keer bij ons eten? Oma die heeft nog geen datum genoemd, geen dag. Ze heeft niet gezegd dan en dan. Ze heeft gewoon gezegd, ik zou dat een keer leuk vinden. En dan, even later, een paar weken of een paar dagen, dan belt ze nog een keer naar je toe en zegt, zou het vandaag kunnen? Ik heb alles klaar, ik heb alles in huis. Ik heb het toch aan je beloofd, zullen we het vandaag doen? Kom je? Zoiets gebeurt hier nou ook. Eerst is de afspraak al gemaakt. Want de uitnodigingen, kijkt u maar in vers 16, hij nodigde er velen. De uitnodigingen die zijn al weggebracht. Maar er is nog blijkbaar geen datum afgesproken, geen dag. En dan, in vers 17, stuurt die Heer zijn slaaf erop uit ten tijde van de maaltijd. Als hij alles klaar heeft, dan zegt hij eigenlijk, zullen jullie nu komen? Ik heb alles in huis. Ik heb een maaltijd aangericht met eten en drinken, met overvloed. Jullie zijn nu welkom. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. De maaltijd van het koninkrijk. Wat is nou die uitnodiging? Als die maaltijd het koninkrijk is, dan is die uitnodiging de verkondiging, de prediking. De preek. Nou, dat is ook makkelijk te onthouden, ook voor de kinderen. Wat is de preek? De preek is een uitnodiging. De preek, die wil jou uitnodigen om God te gaan dienen. Om te komen. Als het goed is, klinkt dat in de prediking elke keer opnieuw, dat je welkom bent. Kom, want alle dingen zijn gereed. Welkom in het koninkrijk van God. En dat gaat naar de genodigden. Wie zijn dan nou de genodigden? Nou, we mogen zeggen, allereerst toch het volk van de Joden. In het verbond met God, apart gezet voor Hem. Om Hem te dienen, om tot eer van Hem te leven. In de besnijdenis, in het verbond, heeft God het gezegd, je bent van mij, je mag mij dienen. Maar dat geldt nou ook voor ons, in de Heer Jezus Christus, in de doop. Heeft de Heere tegen ons gezegd, toen wij nog niks konden zeggen. Ik zet jou apart voor mij. Jij mag niet voor de wereld leven. Jij mag niet doen wat je zelf wil. Jou wil ik hebben. Wij zijn dus genodigd. Wij hebben, om zo te zeggen, de uitnodiging op een dressoir staan. En de prediking is dan elke keer dat die slaaf erop uitgaat en zegt, kom, want alles is klaar, alles is gereed. Geweldig toch? Het is niet zomaar iets. Dat de schepper van hemel en aarde, waarvan we beleden hebben, de Almachtige, dat hij een maaltijd maakt, dat hij zijn koninkrijk van overvloed gereed heeft gemaakt voor u, voor jou, voor mij. Of je nou jong bent of oud. Het is toch geweldig om dat te beseffen. Kun je toch niet wegblijven? Je wordt genodigd. Hoe dan? Hoe gaat dat dan? Komen op die uitnodiging? Nou, dat is onderwerp van vele discussies in kerkelijk Nederland. Komen tot die maaltijd, hoe moet dat nou? Hoe gaat dat nou? De Heer Jezus zegt in ieder geval in Johannes 3, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Het gaat dus door wedergeboorte. Opnieuw geboren worden, wat is dat eigenlijk? Ook daar zijn de meningen over verdeeld. Maar dit kunnen we wel zeggen, een mens heeft van nature wel oren, maar geen oren die luisteren naar die oproep om te komen. Een mens kan het niet eens horen, een mens wil het niet horen, maar opnieuw geboren worden is nu nieuwe oren krijgen. Dat je het hoort en dat je komt tot de maaltijd. Dat je komt aan de voeten van de Heer Jezus, je zonde belijdt. En om vergeving smeekt. En dan ook in waarachtige dankbaarheid voor hem en voor je naaste wil leven. Zo komen. Nee, dat doe je dan niet zelf, maar dat doet de Heilige Geest. Hij nodigt je uit, maar hij brengt je er ook zelf. Wonderlijk. Zo nodigt hij ons uit. Niet als een automatisme, je bent gedoopt, je bent genodigd, dus klaar. Nee, want als u een feest hebt en u hebt die uitnodiging al lang op de kast staan, maar als u op die dag besluit niet te komen, niet besluit te gaan, dan deelt u zich ook niet in de overvloed van dat feest. Ook al bent u uitgenodigd. Zo is het hier ook. De Heer heeft ons uitgenodigd. Maar dat is geen automatisme. Gedoopt, dus gered. En verder zie ik het wel. Nee, die slaaf, die gaat erop uit. Kom. Zoals oma belt, kom je vandaag? Als je dan zegt, nou kom niet uit. Geen zin, geen tijd. Die slaaf, die zegt, kom, want alle dingen zijn gereed. Dat is ook mooi. Die slaaf zegt dus niet, kom, mijn heer heeft wat voorbereidingen getroffen en wil je zelf ook nog wat meenemen, want er is wel genoeg, maar we weten niet helemaal hoe we uitkomen. Neem jezelf nog wat eten en drinken mee. Nee, die slaaf zegt, kom, want alles staat klaar. Alle dingen zijn nu gereed. Zo gaat het er nou aan toe in het koninkrijk van God. Hij zegt niet, kom maar tot mij. En oh ja, vergeet dat niet. En ik heb nog een lijstje. Sommige mensen denken dat. Komen tot God en ik moet meenemen, misschien wel zonder besef. Ik moet eerst mijn leven gaan bekeren. Ik moet eerst die zonde eronder krijgen. En dan kan ik komen, want dan kan ik laten zien. Kijk, ik heb dit gedaan. Nee, die slaaf zegt, kom, alle dingen zijn nu gereed. Alles is klaar. Je mag ook zeggen, met het oog op de Heer Jezus Christus, alles is volbracht. Want gemeente, die slaaf, die gastheer is natuurlijk de Heere God, de Vader. Maar die slaaf is natuurlijk de Heere Jezus. Hè? Vaak in een gelijkenis. Dat een van de personen ook hij zelf is. Die slaaf, dat zou je kunnen zeggen, dat is iedereen die het evangelie preekt. Kunt u ook zijn, die een ander nodigt. Die zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Maar ten diepste is die slaaf de Heer Jezus Christus. die van de Vader gezonden wordt, van die maaltijd van overvloed vanuit het Koninkrijk van God, gezonden om een slaaf te worden. Onder ons mensen te komen en te nodigen. Die slaaf is de Heer Jezus. Gemeente, kom. Alle dingen zijn nu gereed. En daar eindigt de gelijkenis. Of toch niet. Nee, geen eind goed, al goed. Dan begint er iets heel aangrijpends. We hebben gezien de nodiging. En dan vanaf vers 18. En ze begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De weigering van de maaltijd. Dat is aangrijpend. De slaaf die gaat erop uit. Hij klopt aan. Hij roept het mensen toe. Kom, je bent welkom. Alles is klaar. En ze begonnen zich allen, één voor één, te verontschuldigen. De Heer Jezus noemt drie excuses. Het zijn maar drie voorbeelden natuurlijk, want er staat, ze doen het allemaal. De eerste die zegt, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houdt mij voor verontschuldigd? Ja, als je een akker gekocht hebt, dan wil je die inderdaad wel bekijken. Hij kan niet komen. Een tweede die heeft ossen gekocht, dieren. Die moeten gekeurd worden. Hij kan niet komen. En die eerste twee, waar die nog heel beleefd zeggen, ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Die derde, die heeft weer een andere excuus en die is aardig lomp. Die zegt, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Punt. Het komt niet uit. Drie verschillende excuses. De Heer Jezus, hij noemt er maar drie. Maar wij kunnen ons eigen excuus er toch wel inlezen. Bijbedenken. We zien een lijn lopen van die drie excuses die steeds dichterbij komt. Eerst je bezit. Wat je hebt in onze tijd. Je huis. Je auto. Je wilt toch carrière maken. Je wilt toch wat betekenen. Dan iets dichterbij, huis, je ossen, je dieren, datgene waar je warm voor loopt, datgene waar je van houdt, waar je veel mee bezig bent, waar je veel tijd in steekt, je passie, ja, dat moet je ook ontwikkelen. Kun je niet komen in de gelijkenis. En dan, dat is misschien wel het meest aangrijpend, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Dat zelfs je vrouw, dat zelfs je man, dat zelfs je huwelijk hier bij de Heer Jezus een excuus is geworden. En gemeente, let op, het zijn geen zonden of zo, hè, die de Heer Jezus als excuses aanwijst. Geen slechte dingen, waarvan hij zegt, kijk, en daarom moet je nou ook geen bezit hebben of geen vrouw hebben. Nee, het zijn zegeningen. Stuk voor stuk bezit heb je toch ook nodig. Een akker om op te verbouwen. Dieren. Een huwelijk. Het zijn zegeningen. Maar het kunnen ook excuses worden. Dat je zegt, ja, natuurlijk wil ik ingaan in het Koninkrijk van God. Maar nu nog even niet. Eerst nog even mijn bezit. Eerst nog even mijn passie, mijn hobby. Eerst nog even mijn vrouw en kinderen. En dan de Heere God. Kan dat? We hebben niet voor niks verder gelezen. In vers 6 en 27. En moet dus eigenlijk eens indenken hoe dat voor die eerste hoorders is geweest. Er zijn zoveel woorden in de Bijbel die wij al 10 of 20 of 100 keer gehoord hebben. Dat we denken, ja, dat staat er inderdaad. Maar als we het nou tot ons door laten dringen in vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. zullen die mensen gedacht hebben? Jongens en meisjes, bedoelt de Heer Jezus nu dat je je eigen vader en moeder moet haten? De wet zegt toch eer je vader en je moeder? Ja. De Heer Jezus zegt niet, je moet een hekel hebben aan je ouders. Maar hij zegt wel, als je nou je vader en je moeder, hoe belangrijk ze ook voor je zijn, je broers en zussen, als je die belangrijker vindt dan mij, als je die boven mij zet, kun je mijn discipel niet zijn. Als u een lijstje moet maken wat voor u belangrijk is, wat zet u bovenaan? Je vader of je moeder, je broers, je zus, je vrienden, je bezit, je auto. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere, dat krijg je erbij. Eigenlijk is het natuurlijk ontzettend onbeschoft wat die mensen in die gelijkenis doen. Je bent genodigd. En dan komt die slaaf en er is een overvloed die voor je klaarstaat en je zegt nee bedankt. En de Heer Jezus trekt een conclusie in vers 24. We kunnen die woorden lezen alsof het nog woorden zijn van de Heer des Huizes. Zo heeft de HSV het bekeken, want de ik staat met een kleine letter. In het Grieks zijn geen hoofdletters. Dus je kunt dit ook lezen dat mijn huis vol wordt, de laatste woorden zijn van die Heer des Huizes, en dat de Heer Jezus in vers 24 een conclusie trekt. En dat is logisch, want de Heer Jezus zegt vaak, want ik zeg u. Dat de Heer Jezus in vers 24 als een conclusie zegt, want ik zeg u. Dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd, het koninkrijk van God waarvoor ze genodigd zijn, proeven zal. Dat is aangrijpend. Dames en heren die mij volgen, jongens en meisjes, ik zeg jullie dat een ieder die deze uitnodiging naast zich neerlegt, niet op de maaltijd komt. Allen die de prediking van het evangelie naast zich neerleggen, dat die uiteindelijk niet zullen binnengaan. Denk maar aan die 5 dwazen en 5 wijze maagden. Dat de maaltijd binnengaande is. Dat het feest klinkt. En dat de deur dicht is. En gemeente, dat u of ik, dat wij buiten staan in het eeuwige donker. We zien die gelijkenissen, dat zijn maar geen verhaaltjes. Die makkelijk in het gehoor liggen. Er zit een radicale boodschap in. Die uitnodiging komt. Wat doen we ermee? En die Heer des Huizes, hij hoort het bericht. Ze hebben alle drie bedankt. Ze hebben allemaal bedankt. En wat doet hij? Hij wordt ontzettend boos. Besteedt hij verder nog woorden aan die weigeraars? Nee, niks. Hij zegt meteen, toen werd de Heer des Huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. Ze komen niet, die weigeraars. Ze zullen de maaltijd nooit proeven. Maar gemeente, wat een troost. Dat is de derde gedachte. Het komen tot de maaltijd. De Heer des Huizes laat zich zo niet wegzetten. Hij laat het er niet bij zitten. Die maaltijd wordt geweigerd. De mensen bedanken. En hij denkt niet, dan zit ik vanavond alleen aan mijn tafel. Nee. Hij wil een rijk gevulde zaal met gasten. En hij zegt tegen die slaaf, ga er dan maar op uit. Om de armen en verminkten en kreupelen en blinden te roepen. Kijk, dat is nou het welbehagen van God. Dat hij zich niet door onze weigering laat tegenhouden. Hij gaat door. Ook vanavond. Misschien hebt u wel, ik weet niet hoe vaak, die uitnodiging gehoord en elke keer geweigerd. Hij gaat door met de nodigen. Kom, want alle dingen zijn gereed. De armen En de verminkten en de kreupelen en de blinden. Wie zijn dat? Nou, dat zijn mensen die geen excuses hebben. Er waren net drie excuses, hè? Bezit, je dieren, je vrouw, je man. Nou, een arme, die heeft geen bezit. Die heeft geen akker gekocht. Dat kan die helemaal niet. En een verminkte en een kreupele, die hebben geen vrouwen getrouwd, waardoor ze niet kunnen komen. Want in die tijd wilde een vrouw niet met een arme, met een verminkte man. Die kon niet voor de kost zorgen. Een kreupele, daar had je niks aan. Dat zijn dus mensen zonder excuses. Dat is eigenlijk ook wel logisch. Als je alles al hebt, je zit er warmpjes bij. Je gezin, je werk, je bezit, alles op een rij. En dan komt die uitnodiging van die slaaf, dan denk je, die maaltijd, ook dat nog. Maar als je nou niks hebt, je bent maar arm. Je bent kreupel, je bent een verschoppeling. En dan komt diezelfde slaaf voorbij met dezelfde boodschap. Ja, dan ga je. Dan denk je, heeft die man voor mij zo'n rijke maaltijd aangericht? Ja, dan ga je. Gemeente, ziet u het voor u? Hoe ze gaan, die armen, in oude lompen, rennen ze achter die slaaf aan naar de maaltijd. En die kreupelen, die strompelt wat voort, met een blinde aan de arm die zelf de weg niet kan vinden. Het is geen gezicht, maar ze gaan. Terwijl die anderen in hun huizen zitten bij de open haard, het goed voor elkaar denken te hebben. Het prima alleen redden. Is het vandaag ook zo niet in het Koninkrijk van God? Dat de mensen die het allemaal prima hebben, die omkomen in de welvaart zo ongeveer, dat die geen behoefte hebben aan God en zijn Koninkrijk? Dat zien we toch gebeuren in de wereld? En de stumpers, de verschoppelingen, die gaan in op de uitnodiging van de Heer Jezus, van die slaaf. Ik moest in de voorbereiding denken aan wat eerder dit jaar gebeurde met Koningsdag. De dag daarvoor nodigde onze koning Willem-Alexander 150 gewone Nederlanders uit om met hem te eten. Nou ja, gewoon. Ja, gewoon. Maar ze waren wel op dezelfde datum jarig als hij. Ze vierden een kroonjaar om de 5 jaar. Dus ze werden 50 of 20 of 95. Op dezelfde dag als hij. En 150 van die mensen nodigde hij uit om met hem en zijn vrouw te eten. Dat is bijzonder. Als je dan ineens als gewone Nederlander met de koning van ons land aan tafel zit. Maar u weet toch wel dat Willem-Alexander elke week aan tafel zit. Aan zulke rijk gevulde tafels, zo'n banket met een zilveren bestek. Mooi opgemaakt. En dan zit hij daar met presidenten en andere koningen en staatshoofden. En denkt u dat die het nou zo bijzonder vinden dat ze bij Willem-Alexander aan tafel zitten? Natuurlijk niet. Ze doen niet anders. Ze zijn zelf ook van die status. En als het dan een keer niet uitkomt, dan zeggen ze, nou, sorry, bedankt. Maar die 150 Nederlanders, ja, voor hen is het heel anders. Zij zeggen echt niet, nou, het komt mij niet uit. Iemand zei tegen mij, al zou ik die dag trouwen, ik zou mijn bruiloft er nog voor verzetten. Om daarbij te kunnen zijn. Ze zijn verwonderd. Wie ben ik nou dat ik bij die koning van ons land aan tafel mag? Nou, zo is het nou hier ook. Die eersten die zijn als die andere staatshoofden. Die doen niet anders. In hun overvloed. Die vinden het echt niet zo bijzonder hoor, die uitnodiging. Ach, komt niet uit. Maar die anderen, die armen en verminkten, die denken net als die gewone Nederlanders. Wie ben ik? Dat ik nou aan tafel kom te zitten bij de koning van ons land? Nee, dat is gewoon een mens. Bij de koning der koningen. bij de schepper van hemel en aarde. Wie ben ik? Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens. Hoe klimt hij tot die waarde dat u aan hem met zoveel gunst, genade, gedenkt? Zegt u dan sorry, liever niet een andere keer graag? Elke keer weer treft het me dat in Azië en in Afrika de kerk groeit. En dat het bij ons zo schrijnend terugloopt. Hoe komt dat nu? Heeft dat soms hiermee te maken dat wij die eersten uit de gelijkenis zijn? Te druk met ons bezit, we kunnen niet komen. Alles veel te goed op een rij, geen behoefte. Terwijl wij de warmpjes bij zitten, zien we dat mensen uit Afrika en Azië, ook al zijn ze arm, ook al zijn het stumpers, dat ze naar het koninkrijk van God komen. En we zien het gebeuren. En ondertussen blijven we zelf op de plek waar we zijn. Omdat wij al ons geld gezet hebben op het hier en nu. Op een groeiende economie. Op een steeds betere gezondheidszorg. Wie is er dan eigenlijk blind? Degenen die komen of degenen die weigeren? Gemeente, wat zou het een zegen zijn, toch? Om aan te mogen zitten aan die maaltijd. Die slaaf, hij komt terug. Er staat er helemaal niet dat hij erop uit is gegaan en dat hij toen weer terug naar huis ging. Nee, er staat meteen. En de slaaf zei, Heer, het is gebeurd. Ondertussen is hij natuurlijk wel die stad ingegaan, iedereen genodigd. En hij zegt, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. Er is nog meer plaats. De maaltijd is nog niet vol. En dan zegt die Heer, nou ja, die lege plekken, we zetten wel wat stoelen in de hoek. Nee hoor. Ga dan maar naar de landwegen en de herren. Ga dan maar naar de plekken waar eigenlijk niemand komt. Dat woordje heggen, dat duidt op van die duistere achterafweggetjes. Ergens ver in het boerengebied, in het platteland. Waar je op bepaalde momenten van de dag ook liever niet kwam, alleen. Die slaaf, hij moet erop uitgaan, in de landwegen en de heggen, om daar ook de bedelaars die op zulke plekken langs de weg zitten, om ze te nodigen, ja zelfs om ze te dwingen binnen te komen. Dwingen. Nee, niet dwingen met geweld, uiteraard. Zo dwingt de Heer ons vanavond niet om binnen te komen, hoor, met geweld. Maar hij dwingt ons met de dwang van de liefde. Die slaaf die zegt, joh, wat ben jij onverstandig. Kijk nou eens. Een maaltijd, een tafel, rijk gevuld met gerechten. Je mag nemen, je mag komen. Wees nou niet zo dwaas. Kom. Ik dwing je, kom maar met me mee. Het woord dwingt ons vanavond. Kom. Wees niet zo dwaas. Wat een gulle gastheer is hij. Daarom begonnen we ook te lezen bij vers 12. Want dat is de Heer Jezus natuurlijk niet voor niets dat het zo is gebeurd dat hij dat gezegd heeft. Voor deze gelijkenis. Over die les voor ons. Je moet niet je vrienden uitnodigen, maar anderen. Jongens en meisjes, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar als mijn moeder vroeger aan me vroeg, wie mag er op je verjaardagsfeestje komen, dan zei ik altijd die en die, want daar ben ik ook geweest. En dan vroeg ze, en die dan? Nee, want dan mocht ik dit jaar ook niet komen. Zo gaat het toch? Wij nodigen mensen uit die ons ook weer uitnodigen. Wij willen met mensen omgaan die ook graag met ons omgaan. En de Heer Jezus zegt, dat moet je niet doen. Geen familieleden en rijke buren. Dat je denkt, oh, volgende week kom ik het wel weer ophalen. Nee, de mensen die je niks terug kunnen geven. Het is niet voor niks dat hij dat hier zegt. Want dat is de Heere zelf. Wat een gulle gastheer. Denkt u denkt toch niet dat hij mensen zoals ons uitnodigt omdat wij hem nog wat kunnen geven. Omdat wij nog wel een beetje goede werken kunnen doen. Omdat wij hem nog wel een beetje de eer kunnen geven. Of een beetje dankbaar kunnen leven. Nee, hij nodigt mensen die helemaal niks hebben. Helemaal niks zijn. Helemaal niks worden. Verschoppelingen met wie niemand aan tafel wil. Zulke mensen nodigt hij. Dan zet jij, dan zet u je geld toch niet op het hier en nu alleen. En dat komen tot die maaltijd, dat blijft niet beperkt. Hè? Tot het komen tot de Heer Jezus. Is elke dag opnieuw voor u en voor mij de vraag. In al die concrete keuzes. Wat is mijn nummer 1? Het Koninkrijk van God. Of mijn auto? Het Koninkrijk van God. Of mijn gezin? Nee, we moeten die dingen, dat bedoel ik niet, we moeten die dingen niet tegen elkaar uit gaan spelen. Alsof we dan ons gezin moeten verwaarlozen. Alsof we dan helemaal geen bezit mogen hebben. Maar het gaat er wel om, wat is onze nummer 1? Wat is onze topprioriteit? Die slaaf gaat erop uit. Ik zei het al, die slaaf is de Heer Jezus Christus zelf. Wat is nou het verschil tussen die slaaf in de gelijkenis en tussen hem? Want het is wel een gelijkenis. Het is wel iets van een verhaal dat iets wil zeggen over hem. Maar hij is het niet zelf natuurlijk. Nee, zijn bediening, zijn verkondiging ging nog veel dieper. Deze slaaf hoeft alleen maar te verkondigen. Hoeft alleen maar te zeggen, kom, want alle dingen zijn u gereed. Maar hij, de Heer Jezus Christus, hij was een slaaf geworden om te sterven. Om onze slavernij van de zonde aan het kruis te brengen. Hij moest een slaaf worden, omdat wij van die slaven zijn. Voor hem kost die uitnodiging alles. We mogen het zo zeggen, hij moest het vaderhuis met die rijk gevulde maaltijd. Hij moest het vaderhuis uit. Opdat hij ons zou kunnen binnenbrengen. En die Heer des huizes die zegt, breng ze binnen. Opdat mijn huis vol wordt. In Johannes 14 spreekt de Heer Jezus over het vaderhuis met de vele woningen. Dat is dus niet klein en benauwd. Nee, vele woningen, veel ruimte, veel plaats. En toch zegt die Heer des huizes, dat huis moet vol. En het zal vol worden. Met wie? Niet met goede mensen. Niet met mensen die naast al die andere dingen ook nog een beetje voor het Koninkrijk van God doen. Ook niet met mensen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben. Met mensen die nog wel wat kunnen geven. Vol, dat zien we in onze gelijkenis. Dat huis wordt vol met stumpers. Met arme zondaren die niks hebben. Die ook niks te verliezen hebben. En die gaan op die uitnodiging. Die door de Heilige Geest niet anders meer kunnen dan te gaan. Wat doet u? Wat doe jij vanavond? Zou u daar nou ook niet aan willen zitten? Ja toch. En de uitnodiging gaat vanavond nog uit. U en ik, wij weten niet hoe lang nog. Het kan maar zo vanavond de laatste keer zijn. En dan klinkt het en nog is er plaats. Ja, nog wel. Want als de laatste binnen is, zo eerlijk moeten we ook zijn, dan gaat de deur wel dicht. En als je dan buiten komt te staan, dan zie je pas hoe dwaas je bent geweest. Gemeente, kom. Alle dingen zijn gereed. Laat die uitnodiging nou niet ongebruikt. Hij heeft alles volbracht. Geef aan die uitnodiging gehoor. En nog is er plaats. Aan die maaltijd, met een overvloed van eten en van wijn, er worden mensen dronken. Niet dronken van alcohol. Psalm 36 zegt, daar wordt nu elk in liefde dronken. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken en ook met en voor elkaar bidden. U bent een almachtige God, schepper van de hemel en van de aarde. En tegelijk bent u een God. En dat krijgen wij nooit klein. Daar krijgen wij de vinger nooit achter. Tegelijk bent u een God die wil aanzitten, die de maaltijd wil gebruiken, die gemeenschap wil hebben met stumpers als wij. En dan is het ten diepste geen verschil tussen die persoon die zijn leven niet op de rit heeft en waar wij op neerkijken, en de mensen die het best voor elkaar hebben. Bij u is er geen verschil. En u nodigt. Niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. Heere, geef dat die boodschap vanavond tot ons doordrong. Wat een genade dat is. En dat die nodiging tot het koninkrijk niet meer zoiets is in ons leven wat erbij komt. Wat we ook nog hebben naast al het vele andere. Maar dat datgene wat u tot ons spreekt vanavond. Dat dat koninkrijk van u ons leven moet en mag bepalen. Dan zijn wij hier en nu al burgers van het koninkrijk der hemelen. Terwijl we dat koninkrijk nog niet zien. En terwijl we er soms ook aan twijfelen en denken, is het wel zo? Dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? En dat u het toch, door de prediking van uw woord, door het gebed, door het lezen, door gesprekken, dat u ons er toch weer bij bepaalt. Dat het op uw tijd en wijze aan zal breken. En daar mogen we nu al iets van zien. Dat u wereldwijd mensen roept uit de duisternis van andere godsdiensten. Uit de duisternis van allerlei rituelen. Uit de duisternis van de blindheid die we om ons heen zien in onze samenleving. Met u niet rekenen. Dat u ze uit de duisternis roept tot uw licht. Heere, wilt u dat ook met ons doen? Ook al zijn we stokoud geworden. Ook al zijn we nog ontzaglijk jong. U kunt ons bereiken. En u wilt ons hebben. Met heel ons leven. Heere, wij bidden u. Ook voor elkaar, voor de gemeente. We bidden u voor dominee Van der Wind. Dat hij samen met zijn gezin hier tot een zegen mag werken. Dat de bediening van het woord ook gezegend wordt. Wilt u de kerkenraad, wilt u vrijwilligers, jeugdleiders, allen die een taak hebben, zegenen. Zodat uw gemeente hier in Kerkwijk wordt uitgebreid. Zodat ook hier iets van het koninkrijk zichtbaar mag worden. Dat anderen het zien. En door onze levenswandel onze Vader in de hemelen mogen verheerlijken. Dat is toch het doel van ons leven. Dat wij en anderen u verheerlijken. Heren, wij bidden u voor ons land en ons volk. En bijzonder ook nu we een nieuwe regering hopen te krijgen. Wilt u hen geven dat datgene wat zij samen besproken hebben, de opdracht die ze zien, dat die ook tot zegen mag zijn voor ons land. Heren, we bidden u dan ook om vergeving voor alles wat er in ons landsbestuur is. Alles wat er onder ons is. Want wij zijn daar deel van. Wat uw zegen niet kan wegdragen. Hoe wij als land soms steeds verder bij u vandaan en bij uw geboden vandaan wandelen. We bidden u in het bijzonder om een zegen over hen die in de politiek op verantwoordelijke posten vanuit uw woord willen leven. Uw naam willen hoog houden. Gemeentelijk, provinciaal, landelijk, wereldwijd. Mensen die niet achter de tijdgeest, niet achter de laatste mode, niet achter wat de wereld vindt, maar alleen achter u, Heer Jezus, aangaan. Wilt u onszelf van die mensen maken, van die discipelen? En ja, dan moeten andere dingen op een tweede plek. Heere, we bidden u. Wilt u zo de liefde van ons hart inwinnen, dat we die andere dingen ook graag toewijden aan u. We bidden u, Heere, voor de nood die er is in de wereld. We denken in het bijzonder ook aan de familie van die jonge vrouw, Anne Faber, waarvan het lichaam gevonden is. Die familie die de meest verschrikkelijke periode in hun leven doormaakt. We bidden u dat het ze uitdrijft naar u. Dat ze omringd worden door mensen die hen kunnen troosten, maar bovenal ook dat u ze troost. Zoals geen mens troosten kan. We bidden u ook, Heere, voor hen die betrokken waren daarbij. Ook voor de kring van mensen om de dader heen. We bidden voor allen die zulke verschrikkelijke soortgelijke dingen hebben meegemaakt. Misschien onder ons ook wel onbegrepen wegen. Dat we soms ook de waaroms en de vragen naar u hebben opgezonden. En dan krijgen we niet altijd antwoorden. Maar bidden we u, Heere, geef dat wij mogen rusten in uw trouw. Uw wegen zijn hoger dan de onze. Uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Geef dat wij vertrouwen op de weg die u ons leidt. Heere, wij bidden u ook dat dat vertrouwen met ons mee zal gaan in deze week. Als we de zondag misschien wel ervaren als een eiland van rust in een druk bestaan. Als we op kunnen zien tegen de maandag. Dan bidden we u, laat dit woord met ons meegaan. Dat het ons ook ontspanning mag geven. Al die andere dingen zijn belangrijk, maar uw koninkrijk gaat voor. Dat we zo mogen leven. Dag aan dag. Dat we zo anderen mogen voorleven. Dat wij als gemeente eerst het koninkrijk van God zoeken. Dan zal dat tot zegen zijn van onszelf. Tot zegen van onze naasten. En ook tot eer van uw naam. Heere, wilt u vergeven wat in deze dienst niet goed was? Zelfs in het spreken over uw woord. Zelfs in het luisteren naar uw woord zijn wij mensen, zondaren. Spelen er zoveel zonden weer een rol. Vergeef ons, Heere. En zegen uw woord. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Tot slot zingen wij nog met elkaar uit Psalm 116. Vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten, met al die gunsten, die overvloed overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk, de beker, ook weer dat beeld van die maaltijd, de beker van het heil, zijn naam vermelden. En ook vers 10. Ik zal uw naam met dank, erkentenis verheffen. Psalm 116, vers 7 en vers 10 als onze slotzang. Gemeente, ga heen in vrede. Bewaar het woord van de Heere in uw hart. En laat ons bidden om de zegen van onze God. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.